Weet je, we zijn deze morgen, hebben we ook een speciale gast in ons midden. En voordat hij naar voren komt, wil ik straks nog bidden. Maar we hebben Eddie in ons midden deze morgen. Eddie, ga even staan. Dat zien ze je speciaal uit Noordhoorn gekomen. Eddie. Weet je, Eddie is iemand die al heel lang met ons op reis is. Die ons kent, een hele bekende van deze gemeente. Sterker nog, hij is iemand uit deze gemeente getrouwd. Alle mooie dames komen hier vandaan natuurlijk. Weet je, maar iemand die zo betrokken is bij onze gemeente, die enorm tot zegen is geweest. En we vinden het een voorrecht je deze morgen in ons midden te hebben, Eddie. En we geloven echt dat God deze morgen ook door je heen zal spreken. Maar je bent al zo tot zegen geweest voor deze gemeente. Daar zijn we je enorm dankbaar voor. Heel veel mensen die hier zitten, die zijn aangeraakt door de bediening van jou. Ik weet nog, hè, voor degenen die hem niet kennen, toen hij in zijn 20 jaren is hij radicaal tot bekering gekomen. Het heeft gezegd, ik ga voor Jezus leven. En hij ging terug naar het land van zijn voorvader. Hij woonde in Zuid-Afrika. Heeft alles wat hij had achter zich gelaten. Met een koffertje naar Nederland gekomen. En is het kruis gaan brengen waar we deze morgen over zongen. Ik werd dat weer zo bij bepaald. Het kruis. En ik weet nog, dat was voor mij. Voor mijn persoonlijke leven was het ook een eye-opener. Zo had ik het nog nooit gehoord. Wat Jezus gedaan heeft aan het kruis voor mij. En ik weet dat er zo heel veel mensen hier zijn deze morgen die aangeraakt zijn door jouw bediening. En we zijn dankbaar dat de Heere jou naar Nederland heeft geroepen. Je woont nou net over de grens, maar ja, we zitten in de Graafschap, dat is allemaal hetzelfde. En we zijn dankbaar voor wat de Heer heeft gedaan. En we zien uit naar wat Hij deze morgen door jou wil gaan doen, Eddie. Kom maar naar voren en dan bid ik voor je. Zullen we hem even welkom heten met een hartelijk applaus? Ja. Heren, wij danken u zo voor uw goedheid. Wat we deze morgen mochten bezingen, wat we mochten horen. Heren, deze morgen hebben we ook verwachting. Niet zozeer van Eddie, maar we hebben verwachting van u. Dat u door hem heen zal spreken, heren. En we willen op het puntje van onze stoel zitten om te horen wat u tot ons zeggen wil. Heren, ik wil Eddie echt zo zegenen. Dank u voor de zegen die hij is voor deze gemeente al zoveel jaren. Dank u voor de zegen die hij is voor het lichaam van Christus. In Nederland, in Europa, in Noordhoorn. Heren, we zegenen dat u deze morgen door hem heen zal spreken. Wilt u ook bij de gemeente in Noordhoorn zijn deze morgen? Laat ze u aanbidden, ook als Thea thuis gebleven om de aanbidding te leiden. Heer, we zegenen ook de gemeente daar, Heer. En we willen bidden voor een hele goede ochtend al daar. Dank u wel dat u ons aan elkaar verbindt. In Jezus' naam. Amen.
Goedemorgen, broeders en zusters. Dankjewel Gijs voor de fijne woorden. Ik ben aangeraakt vanmorgen hier in de lofprijs en ik ben niet helemaal zeker in mijn geest nog waar het naartoe moet leiden. Maar ik ben volle vertrouwen dat de Heere dat weet. Hij zingt een beetje, hè, of niet? Zo? Oké. Dus ik zou ook graag even voor bidden en mij van hem afhankelijk stellen. Heer Jezus, als wij zo ontmoeten met elkaar, maar ons doel is op een zondagochtend om u te ontmoeten, dan wil wij horen wat uw geest aan de gemeente zegt. Heer, dan dat is het mijn verlangen dat ik gewoon een open kanaal mag zijn, heren. Ik bid u dat. Dank u dat we alle gedachten gevangen mag nemen tot gehoorzaamheid aan Christus. Dank u dat we ons vanmorgen mag onderwerpen, Heer Jezus, aan uw autoriteit. Aan uw volmacht. Zeggen we verwachten het van u alleen. In Jezus' naam. Amen. Ik vind het altijd zo fijn als God tot ons spreekt. Het is, zijn woord is het bron van het leven. En ik vind het zo fijn ook dat God niet tot ons spreekt, meestal niet in wiskundetaal. Of zo met een of andere formule dat je moeilijk is te begrijpen, maar vaak gewoon heel eenvoudig en heel vaak in prachtige beelden. En als die beeld als een schilderij voor ons geschilderd wordt, dan is dat iets wat je kan vasthouden. Dan is het iets wat je zegt dit begrijp ik en ik word er steeds weer aan herinnerd. Denk maar aan Psalm 23. Hoe vaak dat beeld van een herder met zijn schapen. Hij leidt mij naar grazige weiden. Weet je, dan zie je voor je ogen die groene gras. En naar water waar rust is. En als je alleen al aan die beeld denkt dan, ik weet niet hoe het bij jou is, maar dan roept mijn hart erna. Al de liederen vanmorgen, die gingen er steeds naartoe. De Heer die ons roept naar zijn stilte, naar zijn rust. Maar dan ook de verloren zoon. Het prachtige beeld van een vader die wachtend is. En dat zoon die zo diep in die ellende zit. Je kan hem dus zien zitten tussen de varken. En dan ergens tot het besef komt. Man, wat doe ik hier? Weet je, en teruggaan. De vader die hem nieuwe kleding geeft. En de feest die er is. Ja, het zijn beelden die je voor ogen kan roepen. Maar zo ook, ja, in ons eigen leven zijn er een paar soms zulke beelden die ons aanspreekt. En ik dacht vanmorgen hier, weet je, je gaat als mens, maar ook als gemeente, ga je door zoveel verschillende fasen. En het is niet altijd makkelijk om er doorheen te gaan. Wij spreken over, in het leven van een mens spreek je over groeipijnen bij een kind. En je merkt het gewoon bij onze kinderen. Als ik dan kijk naar ze en dan gebeurt dit en dat en dan zeg ik aan Thea, ze groeien weer in de lengte. Dat betekent het gaat moeilijk. Ja, dus een kind is dan niet moeilijk, maar heeft het moeilijk. Ja, dat is een groot verschil. Want dat betekent, de ene is een fase waar je moet doorgaan. En voor jullie als gemeente, jullie zijn natuurlijk door een geweldige veranderingfase gegaan. Al waren jullie er al een hele tijd op voorbereid, de gebouw verkocht. En op een gegeven moment dan zou je dan deze stap maken, wat ook weer, wat je weet, wat een tussenstap is, maar wat wel een tijdje gaat voortduren. En dan kan ik zo begrijpen als je ook voelt van, oh man, ik moet daar echt aan wennen. Of daar heb ik moeite mee. Of hey, dat was niet hoe we het altijd hebben gedaan. Ik merk het bij ons. Wij hebben het afgelopen jaar enorm veel veranderingen doorgevoerd. God sprak tot ons. 2 jaar geleden eerst kwam een woord bij ons onder ons oudsten. Wat God zegt, in de volgende 2 jaren deze gemeente enorm gaan veranderen. En onmiddellijk toen de een oudste die kreeg dat op zijn hart en sprak dat uit en toen hij dat uitsprak, toen voelde ik ook in ons oudsterschap ga ook verandering komen. Nou, ik heb iets ervan op de LTT verteld, dat God november tot ons sprak, dat Frans en Taya moest wij gaan behandelen, als mijn Priscilla en Aquila, en die niet alleen ik voor hen dankbaar ben, maar ook al de gemeenten. En hebben wij hun uitgestuurd, God maakt ons duidelijk, voor een 1,5 jaar naar Gustro. Om daar in een gemeente, dat als je aan denkt, die gebied is het meest atheïstische gebied deel in de wereld. Ja, om daar te gaan helpen. Weet je, maar dat allemaal kwam ook. Begin vorig jaar gaf de Heer Thea een tekst. En die tekst die zei, gij zult de dingen niet langer zo doen zoals gij ze tot op dit moment heeft gedaan. Want gij zijt nog niet ingegaan tot het erfdeel dat ik voor en het rust dat ik voor u heeft. Weet je, dat is best spannend. Want dat betekent niet dat we, hebben we nou alles verkeerd gedaan. Nee, we hebben al heel veel met God mogen beleven. We hebben al mogen beleven al die jaren onze zendingsschool die we hadden op de boerderij. We hebben mogen beleven dat God zegt, sticht een gemeente. En die gemeente, er is school tot bijbelschool in de gemeente brengen. We hebben mogen beleven dat die gemeente groeit van een baby naar een jonge kind. En naar zo'n beetje een jong volwassene misschien. Maar zo ook jullie hebben heel veel meegemaakt. Deze gemeente heeft een rijke geschiedenis. Van een gezin die begon omdat ze de gaven van de geest ontdekten. En daar meer van wou hebben. En toen door de religieuze structuur uitgeschoven werd. En daar werd de fontein geboren. En dat ging jaren door verschillende fasen, door verschillende gebouwen. Maar iedere keer had God nieuwe fasen. En dan vragen we, moet dit nou? Bij ons ook, we hebben toen besloten, God leidde ons, eerst mensen kwamen ontzettend graag op zondag. En dat merkten we, dat wij waren er van 9 uur iedere zondag tot 2:30. En mensen wouden niet weg, gewoon koffie drinken, lekker gezellig, en dat is ook leuk. Maar, op een gegeven moment wordt je zaal vol. En het doel van de zondagochtend is niet om elkaar te ontmoeten. Dat is een geweldig leuke bijkomstigheid. Maar de hoofddoel is om God te ontmoeten. Dat is ons doel. En ook, dus dat willen we dus ook niet alleen voor onszelf. Dan willen we dat zoveel mogelijk hem mogen ontmoeten. Maar dan moeten we meer gaan, dan moeten we anders gaan denken. Toen wij ons gebouw kregen, waren we 30 man. En je had voor ons dan een zaal waar 200, 250 maximaal in passen. Dus nou, met die 30 dan moesten we het gezellig maken. Maar nu zeggen we nee, we moeten het effectief maken. We moeten het zo maken dat we in staat kunnen zijn dat God alle ruimte heeft. Maar ook dat wij kunnen zeggen, wij kunnen mogelijk misschien de dienst dupliceren als God dat vraagt. He, totdat we misschien, voordat wij de kans hebben om naar een groter gebouw te gaan. Dus ons gaan richten op effectiviteit. Ga kijken welke dingen nemen tijd weg. Welke zijn onnodig. Welke zijn bijkomstigheden. Er zijn heel veel veranderingen. En je merkt ook bij de mensen, wat ik begrijp. Dat als mensen houden niet van die verandering. Ik hou er niet van. Weet je, maar het is zo belangrijk om te beseffen. Dat je ook als gemeente, je gaat door die groeiproces. En God is bezig met een plan. God is bezig met het doel. En zijn doel is om de naties, de volken te bereiken. Zijn doel is dat hij mag mensen toevoegen, ook aan deze gemeente. Niet honderden, maar duizenden. En als wij alleen gezellig bij elkaar willen zijn, hoe kan hij ons daartoe gebruiken? Weet je? Dus dan moet je... Dan ga je erdoor en dan, maar dan mag je ook weten steeds, want in verandering worden wij ons onzeker. En voelen wij, was het dan niet goed genoeg? Ben ik nog wel goed genoeg? Kan ik nog wel mee naar het nieuwe? Is er een plaats voor mij? Weet je, en ook persoonlijk ga je erdoor. Ik heb dit jaar een bijzondere jaar. Voor mij, zoals je in Nederland zegt, wat ze zeggen, ik heb Abraham mogen zien. Ja? Ik ben 50 geworden dit jaar. Voor mij was het een schok. Al wist ik dat het zou komen. Dat is echt zo. Weet je, want ineens ga je denken... Ja, ook jouw leven gaat voorbij. Dat is de realiteit. Gij sprak net ook en nam ik wat ik in mijn 20er jaren radicaal tot geloof kwam. Met 26 kwam ik naar Nederland. Weet je, het is zo gegaan. Het is zo gegaan. Maar ook in die fases, en ik voel in mijn hart vanmorgen, dat hier ook sommigen zitten die ook denken, ja, wat van mijn leven? Wat van mij? Er zijn zoveel dingen gebeurd. Weet je, ik heb zo op mijn hart, Edward, voor jou vanmorgen, hè, ik zag jou, en ik geloof dat God aan jou zei, jouw leven is door bergen en dalen gegaan. En er zijn heel veel dalende momenten, dalmomenten, valleimomenten geweest. Wat je niet wist, wat je aan de radeloosheid toe was. En de hele tijd was God bezig om iemand voor te bereiden die instrumenten voor hem zal spelen. Wie zijn muziek hij zal salven. En dat hebben we al vanmorgen een stuk mogen proeven. En ik geloof jullie meerdere keren. Maar ik geloof dat God wil dat jij dat ziet. Dat hij jou maakt een aanbidder van hem. En door jou en door hoe jij hem aanbidt, mensen ook aanraken. Maar goed, maar dit is gewoon, Edward, is mij gewoon een beeld van velen van ons zoals we hier zitten. Ja, wij zien niet wat God doet. Je ziet het niet. Weet je, en wat moet dan uit mijn leven worden? Ik zie ons gemeente ook groeien. En ik vraag mezelf heel realistisch af. Ik zeg, heren, ben ik in staat... Om een katalysator nog te blijven in dit alles. Om nog één te blijven die bemoedigen. Jongens, kom op. Die zelf niet bang is om stappen te zetten. Of ben ik juist het rem? Weet je, je ga je dat afvragen. Ja, want er komt... voor mijzelf, ik heb al gezien, ik ben sterk in spontane dingen. In dingen openbreken. Maar God zei een paar jaar geleden aan mij, zegt Eddie, hij zegt, ga al je wegen zo uitrollen. En laat al je wegen goed geordend worden. Weet je, op school vroeger, ik hoefde nauwelijks te leren. Ik had een moeder die mij zo had verwend. Ja, ik heb haar nog steeds. Maar ik denk dat God haar in Zuid-Afrika heeft gelaten en ik hier, dat ze mij niet meer kan verwennen. Dat ik uiteindelijk volwassen kan worden. En heeft mij een vrouw gegeven, een geweldig mooie vrouw uit deze gemeente. Die blijkbaar niet heeft gezien, het waren alleen vrouwen, hoe je een man moet verwennen. Weet je? Man, wat een pech heb ik. Dus ik moet zelf mijn onderbroeken opruimen. Hè? Ik moet zelf mijn koffie maken. Maar God is goed, hè? Hij weet wat ik nodig heb. Hij weet wat ik nodig heb. Weet je, en soms heb ik de pijn bij. Maar dan vraag je, wat ga ik mijn leven worden? Wat ga van mij worden? Wat wil ik dat het eindresultaat is wat mensen van mij gaan zeggen? Wat wil ik dat we ze over ons gemeente zeggen? Wat wil ik daarvan? En er zijn twee beelden weer die mij ontzettend aanspreken. En de een staat in Spreuken 11 en vers 30. Ik lees dat even voor. Spreuken 11 en vers 30. De vrucht des rechtvaardigen is een boom des levens. En wie wijs is, wint harten. De rechtvaardige is een boom des levens. Dat is het eerste. En de tweede staat over een persoon. Een woord over zijn leven. En dan staat er in Genesis 5, vers 24, staat er: en Henoch wandelde met God. En hij was niet meer, want God had hem opgenomen. Gewoon die twee beelden. Henoch, over zijn leven. Wat wordt er over gezegd? Wat heeft hij gedaan? Die geweldige project, of die geweldige bijeenkomsten, evangelisatiebijeenkomsten gehouden, of die wonderen zijn door zijn handoplegging geschied. Helemaal niets. Staat alleen, en Henoch wandelde met God. Kan jij toch ook? En ik? Hij wandelde met God. Niet rennen. Niet jagen. Maar, want weet je wel, wij denken vaak in onze maatschappij dat veel effectiviteit betekent ook veel waarde. En dat hoeft helemaal niet waar te zijn. Het is eigenlijk ook helemaal niet waar. Maar dan ook een boom des levens. De rechtvaardige is een boom des levens. Dat is een boom, die staat er gewoon. Weet je, maar dan wil ik even gaan kijken naar wat wordt daarmee precies bedoeld. In Genesis, waar we nu zijn, in Genesis 2, komt het voor het eerste keer voor, deze begrip. En dan staat er in vers 9... ook deed de Heere God allerlei geboomten uit de aardbodem opschieten. Begeerlijk om te zien en goed van te eten. En de boom des levens in het midden van een hof. Benevens het boom van der kennis van goed en kwaad. Dus dat was het boom, een van die twee bomen die God voor Adam en Eva stelde. En dan staat er, toen Adam en Eva kozen voor het boom van kennis, staat er over de boom van het leven in Genesis 3 en vers 22. En de Heere God zeide, zie, de mens is geworden als ons er een door de kennis van de goed en kwaad. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook niet van het boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven. Dus die boom des levens was iets wat je in staat maakte. Als je van zijn vrucht at, dan kon je eeuwig leven. Dus het is iets wat, als wij dat zou kunnen zijn, wat eeuwigheidswaarde aan ons leven geeft. Dat dit wat we doen niet vergeten gaat worden. Hier zitten we over, we praten over Henoch. Wij zijn wel mooi gezien 4.000-5.000 jaar verder bijna. Ja, 5.000 jaar al zijn we verder. En toch hebben we nog over hem. Ik ben benieuwd om hem in de hemel te leren kennen. Ja, maar dat is een boom des levens. Zijn vrucht geeft eten ten eeuwig leven. Goed, en maar dan staat er ook in vers 23. Toen zond de Heere God hem weg uit de hof van Edom om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. En hij verdreef de mens en stelde ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een flikkerende zwaard, dat zich heen en weer wende om de weg tot het boom des levens te bewaken. Dus God wou absoluut niet dat de mens zonder hem bij de boom des levens zou komen. Er is geen vrede voor de goddelozen. Geen vrede. God wil alleen door Jezus kan je de weg vinden. Maar goed, dus nog een paar eigenschappen van deze boom in Spreuken 3. Spreuken hoofdstuk 3 en vers 13. Welzalig de mens die wijsheid vindt. De mens die verstandigheid krijgt. Want wat zij opbrengt is beter dan de opbrengst van zilver. Wat zij doet gewinnen is beter dan goud. Zij is kostbaarder dan koralen. Al wat gij kunt begeren kan haar niet evenaren. Lengte van dagen is in haar rechterhand. En in haar linkerhand rijkdom en eer. Haar wegen zijn lieflijke wegen. Al haar paden zijn vrede. Een boom des levens is zij voor wie haar aangrijpen. Wie haar vasthouden zijn gelukkig te prijzen. Dus hier wordt dat het boom des levens omschreven met iemand ook die wijsheid hebt gevonden. Maar je ziet de vruchten daarvan. Hij zegt hier, je kan, met goud en zilver kan je niet vergelijken. Zoveel waard is dat. Haar wegen zijn lieflijke wegen. Al haar paden zijn vrede. Als ik dan denk dat de Heer zegt, de rechtvaardige is als een boom des levens. Nou, hoe kan mijn leven ooit zo worden? Ik lees weer een stukje uit Marcus, hoofdstuk 4. Marcus, hoofdstuk 4. En vanaf vers 30. En hij zeide, hoe zullen wij het koninkrijk Gods afbeelden? Of onder welke gelijkenis zullen wij het brengen? Het is als een mosterdzaadje, dat wanneer het in de aarde gezaaid werd, het kleinste is van alle zaden op aarde. En toch als het gezaaid is, opkomt en groter wordt dan alle tuingewassen en groot takken maakt, zodat in zijn schaduw de vogelen des hemelen kunnen nestelen. Nou, wat zo mooi is, wat je hier ziet, is ook zo'n boom, ook een plant begint als een kleine zaadje. Een kleine zaadje. En dan wordt het een boom die in staat is om andere voordeel daarvan te geven. Om vruchten te geven. Een ander om schaduw te geven. Dus dat leven, je leven wordt als, niet alleen heb mensen profijt van dingen die je misschien aan het zeggen, misschien wijsheden die je mag doorgeven. Maar je leven wordt een plaatje rondom jou, een omgeving waar anderen graag zijn. Weet je, ik moet daar vaak denken aan mijn vader. Mijn vader hebben we altijd gezegd, mijn vader is al 10 jaar overleden, maar Toen hij 70 werd, toen gaf hij hem een cadeau en wij als kinderen. En toen zeiden we eigenlijk iets wat onmiddellijk iedereen zegt, ja, zo is het. Zeg, aan Jan, die in staat was het leven op een gezellig plaats te laten lijken. Dus waar hij kwam, waar mijn vader kwam, was het gewoon gezellig. Weet je, dan denk ik, wat een gave. Wat een gave, op zijn manier. Ik heb het nooit begrepen. Mijn vader heeft altijd, toen wij wat ouder werden, gezegd, man, je moet omzien naar de weduwe en naar de wevenaren. En die mensen die alleen staan, je moet aan hen denken. En dan ging mijn vader al, ging hij een rondje rijden. En Zuid-Afrika zegt, een rondje van vader Kloeten. Ging hij overal bij langs even een korte babbeltje maken. En toen hij stierf, de een getuige is naar de ander kwam, zei mijn moeder, Ina, als Jan kwam, het was of de zon even opkwam. Maar weet je, wat van jou en mijn leven, wat voor omgeving scheppen wij? Weet je, ik moest mijzelf dat ook echt afvragen. Want als ik moe word, kan ik aardig knorrig worden. Ik merk dat mijn kinderen dan, die laten me het ook weten. Maar als je een boom wordt, en voor mij schep ik moed daarin, het begint met een kleine zaadje. begint met een kleine zaadje. En dat zaad is als het onvergankelijk woord van God dat ik in mijn hart toelaat. Het koninkrijk Gods, dat ik zeg, oké, Heere, kom u in mijn hart, maak u uit mijn leven wat u wil. En dan gaat het beginnen te groeien. Weet je, ook bij Henoch was het zo. Ook bij Henoch viel het mensen op hoe zijn leven was. Want er staat van hem in Hebreeën 11, daar staat wat, hij was niet meer, want God had hem opgenomen. Maar voordat hij werd opgenomen, werd van hem gezegd dat hij Goden welgevallig is geweest. Dus andere mensen zagen, wauw, God is met hem. God is met hem. Dat viel andere mensen op. Dat zei men ook over Jozef en alles wat hij deed. God was met hem. Weet je, en dan merk ik daaruit dat een leven met God, een keuze voor een leven met God, is niet een keuze alleen maar tegen dingen. Maar het is een keuze van een leven met. Henoch wandelde met God. Soms hebben we als christenen, wij vinden het alleen belangrijk dat even alles gezegd wordt wat fout is. Dan klink je in de politiek op de boerenpartij. Wij van de boerenpartij, zei boer Koekoek in de jaren 70, wij zijn erop tegen. Waarom? Daar moet ik nog even over hebben. Maar het was belangrijk dat wij erop tegen zijn. Maar weet je, dat is niet aantrekkelijk. Natuurlijk zijn er dingen, natuurlijk. Natuurlijk is het niet dat wij zonder gaan goed praten, dat is het niet. Maar in dat proces, wij kunnen de Heilige Geest toelaten, wij kunnen de Heilige Geest vertrouwen om dat werk te doen. Want dat is zijn werk. Het werk van de Heilige Geest begint met hij zal de wereld overtuigen van zonde. En dat is niet, overtuigen is niet verdoemen. Maar overtuigen, laten zien dat je ineens weet van, hey, maar dit is niet goed voor mij. Dit is niet goed voor mij. En dat doet hij omdat hij de geest van waarheid is. Hij is de waarheid. En dan komt deze zaadje, deze onvergankelijke zaad. Als ik de waarheid heb gezien, dan komt het in mijn hart en er wordt iets nieuws geboren. En dan begint dit proces waaruit God jou en mij wil maken tot bomen des levens. En het tweede werk van de Heilige Geest, hij gaat ons overtuigen van gerechtigheid, staat er. Een gerechtigheid omdat Jezus bij de Vader is. Dus wij kunnen niet naar Jezus gaan en zeggen, Heer, wat moeten we doen? Maar ik kan naar hem gaan, ik kan hem vragen, ik kan zeggen, Heilige Geest, wil u mij leiden? Wil u mij de weg die ik wandelen bekend maken? Weet je, en ook daarin vind ik het zo mooi, want als je gaat kijken naar zo'n boom, kleine zaadje, maar in dat kleine zaadje zit al reeds het DNA van het hele boom. Dus dat betekent, God plaat het in jou, het is er, al is nog misschien nog niet uitgekomen, al zijn we, ook als gemeente, alles wat God wil met ons, dat zit in dat zaad dat hij heeft gezaaid. Het zit in ons, het zit onder ons. En in mijn persoonlijk leven, hoe vaak voel ik zie het niet, ik weet niet verder, maar dat wat God mij wil geven, is reeds in mij. Weet je, ook Henoch heeft dat begrepen. Want Henoch wandelde in de werken die God van tevoren heeft voorbereid. Dat geeft mij moed. God heeft niet gezegd, de engel heeft niet in de hemel gezegd, Eddie is 50 geworden, nu hebben we een probleem, want we hadden alleen maar plannen tot zijn 50ste. Ja, wat doen we nu? Hoe gaan we hem nu bezighouden? Want is een bezig mannetje. Zo is het niet. Al voel ik, dat zijn ook momenten waar ik zo voel. Maar ik denk, Heere, ik wil effectief zijn. Ik wil dat u dat bereikt wat u wil. Maar ik mag nog steeds weten dat ook nu. En zoals je gaat, en dan komt er weer een andere fase. En als je nog ouder wordt, nog weer een andere fase. Maar God heeft ook niet voor u, die misschien al 70 is, dat ook niet gezegd. Oh, nou tot 70 heb ik plannen, maar daarna hou je maar rustig. Je had je eigenlijk de hele tijd rustig moeten houden. En gewoon wandelen met hem. Broeder en zuster, er zijn plannen voor je. Ze zijn voorbereid voor u. Ik voel dat heel sterk vanmorgen voor u die over 65 zijn. Omdat we in de wereld zeggen we gaan met pensioen. Dat betekent dat u met pensioen moet gaan. Dat boom, dat zaad mag gewoon verder gaan groeien. En een boom des levens worden, een omgeving. Je wilt toch geen knorrige oude man worden? Of klagende oude vrouw? Dat wil je toch niet? Begrijp je, we wilt toch een boom blijven waar mensen graag in ons schaduw komen. Waar ze graag bij ons wil komen. Waar ze iets van mag krijgen van de vruchten. En kijk eens de mooie vruchten die aan die boom zit. Spreuken 13. Spreuken 13 en vers 12. Een langgerekte hopen of uitgestelde hopen maakt het hart ziek. Maar een vervulde begeerte is een boom des levens. Weet je, hoe vaak gaan wij door deze leven als mensen en we zijn zo teleurgesteld. Waarom? Meestal omdat we teleurgesteld zijn in onze eigen verwachtingen. Wij hadden verwacht, het gaat zo en zo zijn. En toen is het zo en zo niet gekomen. En dan ben ik teleurgesteld. Dan vraag ik af, oh, ben ik niet goed genoeg dat het zo gekomen is? Heeft God mij vergeten? Ben ik niet voor anderen belangrijk? Word ik aan de kant gezet? Hoe dan ook. Het kan op mijn baan zijn. Het kan in mijn huwelijk zijn. In mijn gezin. In mijn vriendenkring. Maar, weet je, en uitgesteld dat wat ik op hoop. Soms hopen we op dingen dat God, dat niet in die voorplanning van God zit. Dat zijn gewoon onze gedachten. Ik probeer peren voor te brengen terwijl ik een appelboom breng, bijvoorbeeld. Dat gaat moeilijk. Maar, nou zeg hij hier, hij zegt maar als dingen een vervulde begeerte, als ik dat vind, waar mijn hart naar verlangt, als ik dat vind, wat God voor me heeft, weet je, hij zegt dat is een boom des levens. Dus ik geloof dat wij kunnen zo mensen helpen om in hun doel te komen, door ze te bemoedigen. Als ouder, je hebt veel te geven. Je kan een jongelui zeggen van, jongens, vecht voor je huwelijk. Wij zijn door al die dingen gegaan. Je kan bidden voor ze. Je kan ze bemoedigen en zeggen, jongens, we zijn trots op jullie. Je kan zeggen, oh jongens, pas op hoor, want dat hebben wij ook meegemaakt in ons dag. Raad geven. Bemoedigen om te zien dat een begeerte vervuld wordt. Maar dan is dat als een boom des levens. Dat zijn vruchten, als ons leven zo gaat zijn. Spreuken 15. Spreuken 15 en vers 4. Zachtheid van tong is een boom des levens. Maar valsheid in haar is een verderf of een breuk, staat er, in de geest. 15 vers 4. Zachtheid van des tongs is een boom des levens. Maar valsheid in haar is een verderf of een breuk in de geest. Ik denk wij moeten ons bewust zijn. En dan spreek ik ook met mezelf. Over de macht die in onze tongen ligt. Weet je, vooral als ouders in de eerste plaats, voor als man naar mevrouw. Wat ik zeg, het heeft geweldige invloed op mevrouw. He, vanmorgen, ik was nog aan bidden hiervoor en mijn vrouw kwam en ze had gisteren een nieuwe jurkje en in mijn midden van mijn stille tijd, Eddie, wat vind je ervan? Ja, kijk, nou moet ik denken, ja, wat ik ervan vind, ik vind onderbreking van mijn stille tijd, ik vind mijn preek moet af, ik zit onder spanning, maar die jurkje is heel leuk. Ik kan kiezen. Wat ga ik dan zeggen? Ik zeg, vind het geweldig, mijn schat. Ik vond het ook geweldig. Maar goed, zij wil het graag horen. Ja, maar mijn kinderen ook. Ik moet daar zo op letten, want mijn kinderen, dagelijks, ik heb vaak gedacht misschien dat we de eerste twee hebben gekregen en dat God ons daardoor leer en kracht om de derde op te voeden. Och, wat een uitdaging. Wat een heerlijk vent, maar och, wat een uitdaging. Ze zeggen hij lijkt veel op mij, maar ik, dat weet ik niet. Weet je? Maar begrijp je? En dan merk ik, als ik voortdurend moet zeggen, Aaron, hou ermee op. Aaron, niet dit. Aaron, dat is nog genoeg. En nu hou je ermee op. Maar ik krijg alleen maar negatieve communicatie van ons. Wat veroorzaak ik uiteindelijk? Ik wil ook voor hem een boom des levens zijn. Dus wat heb ik gedaan? Ik begin te bidden, Heere, help mij. Want ik weet niet hoe. Hij groeit weer in de lengte en aardig vaak. Hij heeft het moeilijk. Snap je? Maar ook in de gemeente. Het zijn uitdagingen. Het zijn van die mensen die vinden dat ze je vrije dag mogen onderbreken. Ze mogen je bellen op maandag en jij moet aan de telefoon gaan, want anders ben je geen goede oudste. Hier bij jullie zijn er niet, dus ik kan er makkelijk over hebben. Maar weet je, en dan moet je dan denken, ja, wat doe ik nou? Wat doe ik nou? Ik wil met zachtheid van tong. En het is een enorme uitdaging. Want de Bijbel zegt, wie zijn tong kan beheren, die kan zijn hele lichaam beheren. Maar mensen, wat een mogelijkheid hebben we daar. Wat een mogelijkheid. En met onze tongen, in onze tong is de macht van leven en dood. En ik wil het leren, ik zie dit beeld voor, ik wil een boom des levens worden. Ik wil een boom des levens zijn. Wie zielenwind is wijs, zeg ook eens, als een boom des levens. Hè? Voor mijn buren, ik bid al 4 jaar lang, sinds wij hebben verhuisd voor mijn buren. En de gelegenheid kwam maar niet. En afgelopen, 2 weken geleden is mijn buurvrouw gestorven op het 35. We hebben echt zo vaak voor haar gebeden. Echt janken soms. Weet je, maar daardoor ineens kwam een gelegenheid. Te spreken met de buren. En dan wil ik zo graag. Ik wil hem vertellen van die God die zo goed is voor mij. De God die mij een omgeving heeft gegeven waar vrede is. Waar het lieflijk is te vertoeven. Die God die ervoor heeft gezorgd dat ik vrienden mag vinden. En broeders en zusters. Een familie. Wereldwijd zelfs. Ik wil hem vertellen van hem. Ik wil niet een boom van leven zijn. Waarvan de mensen van mijn straat nooit hebben mogen eten. Ik wil hem vertellen. Ik wil ook dat de Heilige Geest ook dat derde werk, dat overtuigen van oordeel, zegt de Bijbel. Hij overtuigt omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Waarmee het zoveel wil zeggen dat hij wil mensen laten zien dat de duivel is geoordeeld. En hij geen recht hebt om hen vast te houden. Geen recht om hen aan kettingen te leggen. Ik wil dat ze dat zien. Maar ik wil ook dat jij dat ziet vanmorgen. We hebben zo mooi de liederen, zo mooi gezegd dat de Heer zegt, kom in de stilte en zie, vrijheid. De vrijheid die hij voor ons heeft gekocht. Kijk het prachtig beeld nog over bomen in Jesaja 61, het bekende profetie over Jezus. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan de ootmoedigen. Om te verbinden de gebrokenen van hart. Om voor gevangenen vrijlating uit te roepen, voor gebondenen opening der gevangenis. Om uit te roepen een jaar van welbehagen des Heren. En een dag der wraken van onze God. Om alle treurenden te troosten. Om over de treurenden van Sion te beschikken. Dat men geven hoofdsieraad in plaats van aas. Vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En ik doe deze dingen die we hier lezen, lieve mensen. Hoeveel mensen in onze wereld zijn zo? Hebben een kwijnende geest. Zijn treurend. Hebben geen troost. Zijn te neergeslagen. Zijn mismoedig, zitten vast aan alcohol, aan drugs, aan pornografie. Hoeveel mensen om ons heen. En ze verlangen erna dat iemand als het ware het verlossende woord mag spreken. En dan staat er voor die het doet. Men zal hen noemen tere binten der gerechtigheid. Een planting des Heren tot zijn verheerlijking. Zij zullen overoude puinhopen herbouwen uit de verwoeste uit vroegere tijd door herrijzen. En steden vernieuwen die hun puin liggen. Die verwoest heb gelegen van geslacht tot geslacht. Wat een geweldige roeping heeft God voor jou en mij. En het zit alles in die kleine zaadje. Natuurlijk zeg ik, Heere, hoe gaat het mogelijk zijn? En toch heeft hij jou dat gegeven. Toch heeft hij het in jou geplant. En wil hij dat wij gaan groeien. En ik geloof ook vanmorgen dat God wil dat wij beseffen dat dit is weggelegd voor iedereen van ons. Jij kan wandelen met God. Jij kan gaan toezien dat dat zaadje verzorgd wordt. Dat hij water krijgt. Voeding krijgt. Dat hij in de zon komt van Gods tegenwoordigheid. Dat hij mag groeien. Jij kan hem tijd geven om te groeien. Het zit in zijn DNA. Het moet gecultiveerd worden. En weet je Hebreeën 2 die zegt van wij moeten oppassen dat we niet wegglijden van zo'n grote verlossing. Let op, pas op. Wij zijn bij ons in de gemeente bezig nou met een serie over Hebreeën. Ik heb zoveel jaren uitgeschoven om dat te doen. Ik weet helemaal niet waarom. Maar nu dat wij het doen, het is mij of ik denk ja. Weet je, ik denk Michael Eaton die volgend jaar komt. Ik heb een van zijn boeken gelezen. Maar hij zegt, we hebben een Romeinen opwekking. Hebben we al vaker gehad. En ik geloof, het kruisboodschap is dat Romeinen boodschap. Het zien wat aan het kruis gebeurd is. Dat het oude gestorven is. En dat je niet alleen gered bent. Of vergeven ben, maar dat je verlost bent, dat je een nieuwe mens bent. Maar in die Hebreeënbrief wordt Gods volk opgeroepen om niet tevreden te zijn met het vormgodsdienst. Om niet tevreden te zijn met, nou ja, hè, als ik het maar gewoon op zondag voor mij is, een privaatzaak, weet je, het gaat anderen niet zoveel aan. Maar om te zien wat een geweldige, groot verlossing God voor ons heeft. Dit is zo groot. Het is zo groot, mensen. En God wil jou gebruiken, want er zijn duizenden mensen die hem niet kennen. En hij wil jou en mij gebruiken. Maar dan moeten we door deze fases van groei, moeten we gaan. Opdat we meer vruchtbaar kunnen worden. Ik wil even nog lezen, ik ga langzaam afsluiten. In Johannes hoofdstuk 17. Johannes 15, sorry. Johannes 15. En vers 15. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van mijn vader gehoord heb, u heb bekendgemaakt. Niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen en u aangewezen opdat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geven wat gij hem bidt in mijn naam. Dus zo vaak voel ik kan dit niet. Maar deze schrift geeft mij moed. Waar God zegt, jij hebt hier niet jouzelf uitgekozen. Ik heb jou uitgekozen. Ik heb jou uitgekozen dat jij mag heen gaan en vrucht dragen. In Handelingen zegt hij het zo ook. Hij zegt, God wil zo met ons wandelen. Want weet je, heen nog wandelde met God in een persoonlijke relatie. Dat is iets dat niet ver af is. En dan zeggen Handelingen ook, hij zegt, God heeft de tijden en de grenzen uitgekozen waar wij zal leven. Handelingen 17 vers 26. Ja? Hij zegt, en heeft mensen daar geplaatst. En heeft het met het doel gedaan, opdat zij hem zou zoeken. Alhoewel hij niet ver is van iedereen van ons. Weet je, jij voelt je soms, waar is God? Hoe ga ik dat doel bereiken in mijn leven? En de moment als je jezelf aan hem toewijdt, de moment als je jezelf weer geeft, dan merk jij, hij is er altijd geweest. Hij is heel dichtbij. Weet je, en zo'n leven, dat valt op bij de mensen. De vogels komen naar die bos. Ze zoeken de schaduw. Als wij onze deur gaan openzetten, mensen voelen bij ons als ze bij ons komen. Met onze kinderen, wij hebben onze kinderen bemoedigd om hun vrienden mee naar huis te brengen. Dat ze niet allemaal op straat moeten hangen om elkaar te ontmoeten. Maak bij ons thuis. Ongeloof, maakt niet uit. Breng ze. En hoe vaak hebben die ongelovige kinderen al aan mijn kinderen gezegd. Oh, mijn ouders bij ons zijn niet zo gastvrij als bij jullie. Maar wij willen dat. We hebben ervoor gekozen. We zeggen, Heer, wij willen dat ons huis, dat ons leven op een trein, op een station mag lijken. Waar mensen voor een tijdje kon vertoeven. En waar ze hopelijk iets van u mag proeven. Want waar gaan ze anders heen? Waar gaan ze anders heen? Bij Henoch, mensen, het vielen mensen op. Het viel mensen op dat God met hem was. Maar weet je wat ik zo mooi vind? Als ons leven zo gewoon, het is niet alleen mensen die het opviel, het valt ook God op. Er staat, voordat hij werd weggenomen, werd van hem getuigd dat hij goden welgevallig is geweest. Dus God keek naar deze aarde, hè, en hij zegt, wauw. Die man wil zo graag met mij wandelen, ik moet hem dichterbij brengen. De radar van God gaat uit over de gehele aarde, om krachtig bij hen te staan, wiens hart volkomen naar hem uitgaat. Ik wil dat mijn leven door God God opvalt. Wat ligt voor ons voor in de volgende 20 jaar? Misschien komt de Heere weer. Misschien niet. Er zijn tekenen en tijden die ons waarschuwen. Maar wij moeten ons oog richten niet op die tekenen. Maar hij zegt, dit evangelie zal in de hele wereld verkondigd worden. Wie ik zielen wint, is als een boom des levens. En pas dan, mensen, de Heere God wil niet dat ik een klein groepje hier heb en dat ik ze maar weghalen. God wil, de Heere God wil dat zoveel mogelijk mensen tot geloof komen. En ik bid zo, Heere God, mag ik een boom des levens zijn, waar ze van mag eten. En oh, wat is de werk aan de winkel. Bij mij, ik besef dat. Maar ik weet, hij wil het. En ik weet, hij heeft het voorbereid. Het zit in mijn DNA, het is er. Ja, je ziet het nog niet. Ik zeg mijn vrouw ook, heb geduld, man. Het zit er alles in. Het komt nog. Dat geduldige man die je nou verlangt, dat, hij is er. Oké. Weet je, in de tuin van Eden waren er 2 bomen. Een boom van kennis van goed en kwaad en een boom van het leven. En eigenlijk stellen dit boom stellen levenswijze voor. Want de boom van kennis van goed en kwaad, hij zag dat hij goed was om van te eten. Begeerlijk om te zien, een lust voor de ogen. En begeerlijk om daardoor verstandig te worden. Dus ik word verstandig, ik professor, dokter, het zo en zo. Dus wat stelt het voor? Een leven waar ik ga leven voor mijn vlees. He, als ik maar genoeg spelletjes kan spelen op Facebook of op internet. En mijn uren daardoor kan doorbrengen. Dat is leuk. Maar ja, of andere dingen van mijn vlees mij mee gaan voeden. Of het nou video's of drank of seks of weet ik veel wat het is, want daar wil ik voor gaan leven. Voor al deze dingen kiest de mens. Ga leven voor dat wat ik zie. Alles wat ik zie, alle tijdelijke. Hè, want wat ik zie gaat voorbij. Dus daarvoor ga leven. Het nieuwste hebben, het mooiste, het jongste mode, het snelste computer, het mooiste smartphone. Wat dan ook, of iPad of wat ook al. Als ik het maar zo gauw mogelijk kan hebben. Of mij zo goed mogelijk kwalificeren dat ik belangrijk ben. Dat iedereen weet, ik ben verstandig. Dus dat is een levenswijze. En een boom des levens daarentegen is een levenswijze van niet leven dat mijn vlees verzadigd wordt, maar dat mijn geest verzadigd wordt. Is jouw hart verzadigd? Of schreeuwt hij daarna? Het boom des levens is een leven niet voor wat ik zie, maar voor wat ik niet zie. Wat ik in geloof moet wandelen. Voor het eeuwige, voor de eeuwige dingen. Het boom des levens is een leven niet voor mijzelf, maar voor hem die voor mij gestorven is en opgestaan. Dan zou ik jou wel vragen, welke boom mag groeien in jouw hart? Welke boom voed je? Welke boom ga je toelaten dat de DNA die erin zit, vruchten in je leven, daaraan stelde die anderen van moeten eten? Aan ons de keus. Alle voorbereidend werk is gedaan. De Heere God wil jou en mij leven in het midden van een wereld waar hij ons, net als hij die boom van des levens in het midden van het paradijs heeft gezet. En toen hij verhindert dat de mensen toe kan vinden, heeft hij nu door Jezus gezegd, de weg is open. Door Jezus kan je aan die boom des levens komen. En mag hij jou en mij op je baan, op je school, in je buurt, in je straat, in je familie, in je huwelijk, in je gezin, neerzetten als een boom des levens. Die leeft dat anderen hem mogen vinden. Laten we samen bidden. Heere God, wij beseffen deze morgen dat u ons kent. En Heere, soms vergeten wij wat voor grote, geweldige redding u voor ons hebt voorbereid. En vanmorgen, Heere, bid ik u dat wij u ons helpen om het hof van ons hart voor u open te stellen. En als jij vanmorgen aan de Heere gewoon wil zeggen, Heere, ik voel dat u tot mijn hart spreekt vanmorgen. Ik voel dat u, dat ik aan u moet zeggen vanmorgen, heel duidelijk wil zeggen, ik wil een boom des levens zijn. Dan wil ik je vragen om gewoon terwijl ik bid, gewoon op dit moment te gaan staan en je uit te strekken naar de Heere. Waar je misschien ziet, misschien heb je heel veel levenservaring. En voel je juist, ja, ik word ouder. Voor dit maatschappij, die maatschappij kan mij nauwelijks gebruiken. Maar misschien zeg je, Heere, ik merk vanmorgen dat ik heb bijna niet toegelaten dat mensen tot mij komen om van mij te eten. Ik heb vruchten afgegeven die niet passen bij dit boom. Misschien kun je gewoon zelf aan de Heer zeggen, Heere, ik wil vanmorgen kiezen om mij ervan te bekeren. Ik zie uw waarheid. Ik wil dezelfde zeggen als u. Ik wil zeggen, Heere, dit zijn niet de vruchten die uit mijn leven moet komen. Ik wil het afleggen. Mijn kritischheid, mijn negativiteit, mijn klagen, mijn murren, mijn murmureren, mijn ongeduld. Ik wil het afleggen, Heere. En ik dank u dat in het DNA dat u in dit zaad, uw levend woord in mij hebt gelegd, dat er voor mij ook vruchten van de geest zijn. En Heere, zoals we ons uitstrekken naar u, beseffen wij, Heere, wat een voorrecht hebben wij om bomen des levens te worden. En alleen door u, Jezus, kunnen wij rechtvaardiger worden. Heren, hoe heeft de wereld het nodig? Hoe heeft Koevorden en omgeving het nodig, Heren? Dat men weet, hier zijn mensen in wiens schaduw het fijn is te vertoeven. In wiens omgeving ik bemoedig word. In wiens omgeving ik wijsheid vind. In wiens omgeving leven is. De weg naar de levende God te vinden is. Heere God, zo bid ik voor iedereen die staat individueel. Ik bid u, wil u ze zegenen. Heere, voor iedereen die zich uitstrekt naar u. Op wat voor manier? Maar ik bid ook voor deze gemeente, Heere. Deze geweldige gemeente. Heere, die ook door deze fase gaat om zich voor te bereiden. Heere, om een veel groter oost nog binnen te halen. En Heere, ik dank u daarvoor. Ik dank u daarvoor. Voor de werk die ze al hebben gedaan tot nu. Wil u ons zegenen. Ik loof u en prijs u. In Jezus' naam. Amen. Ik wil eigenlijk beginnen vanmorgen. Wou ik beginnen door te zeggen. Jongens, ik moet eerlijk zeggen. Ik vind het een geweldig werk wat jullie hier hebben gedaan. Dit is om dit alles te zien. Het is, je kan het door een, wat noem je dat? Een ringetje trekken en echt geweldig. En geweldig dat jullie allemaal de leidersteam daarbij ondersteunen. Ik ben er hoogst van beïndrukt. En ik denk, ik ga dit vertellen bij ons. Aan de lieve Duitsers die wij mogen dienen. Van hoe kleurvol en hoe fijn jullie het hier over de grens doen. Jongens, ga zo door. We vinden het geweldig. Ja? Ga je God zegen.
Dank je, Eddie. Weet je, ik weet niet hoe jij hier zit te luisteren, maar ik heb zoiets van, ik wil geen champignon zijn. Weet je wel, die in een paar nachten opgroeit en weer weggaat, maar ik wil een eik worden. Weet je wel, die takken ver uitstrekt en voor generaties doorwerkt. En God wil zal ons allemaal gebruiken, dat weet ik zeker. Ik hoop dat dit jouw verlangen ook is. En misschien stond jij vandaag voor het eerst. Misschien heb je voor het eerst gezegd van, ja, ik. Er is nog niks bij mij, maar dit zaadje die gaat geplant worden, want ik ga een boom worden. Misschien is het voor het eerst dat jij het uitgeroepen hebt naar God. En dan mag je weten, al wie de naam van de Heer aanroepen, zullen gered worden. En dan mag je weten dat je een kind van God bent. Dat je bij de familie van God mag horen. En als je daar meer over wil weten, en daar stappen verder in wil zetten om te groeien als een boom, dan hebben wij een boekje bij de uitgang. Het is Je Beste Keuze Ooit. Dat is van een hele jonge evangelist is geschreven. Kan je gratis meenemen voor niks. Je hoeft niks in te vullen. Je kan gewoon van de tafel meenemen. Het zal je helpen om te wortelen en om te groeien. En dat wensen we je toe.